We houden ons in dit seizoen bezig met de Bijbelboeken. En ik wilde zo graag dat u, ging ruiken aan de oud-testamentische boeken. We zijn bij Genesis begonnen en we gaan nu naar Exodus. Zodat u een klein stukje overzicht hebt van zo'n Bijbelboek. Er zelf waarschijnlijk van geniet en misschien ook diezelfde dingen kunt delen met anderen. U zult ontdekken dat het Oude Testament niet alleen geschiedenis is, niet een soort verhalenbundel met jaartallen en nog een paar feiten waar je alleen als je interesse in de geschiedenis hebt naar zou kijken. Het Oude Testament is de openbaring van onze Heer Jezus Christus. De Christus der Schriften is Hij. Zo werd dat gezegd toen het Nieuwe Testament nog niet geschreven was. En de Heer Jezus toont aan bij Mozes en al de profeten wat er van hem geschreven staat. Nou, Mozes. Exodus en Mozes is bijna hetzelfde, zou je geneigd zijn te zeggen. Het gaat echt over de Heer Jezus. Ik wil met u een paar teksten lezen. En ik begin in Exodus 1, allereerste begin. En misschien heb ik dat al genoemd de vorige keer, dat weet ik niet. Ik geloof het haast niet. Maar het zou kunnen dan even een herhaling, maar het is wel Exodus. Exodus 1, vers 8. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. En deze nu zei tot zijn volk, zie het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat ze zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En dan hoofdstuk 12. De Heere zei tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte, deze maand zal u het begin der maanden zijn, ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt, op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Dat is het paaslam, dat wordt geslacht, dat gaan ze eten in diezelfde nacht, lendenen omgord, schoenen aan de voeten, staf in de hand, daar wordt het paascha gevierd. Dan iets verderop in hoofdstuk 14, 15, waar ik zo pas al op doelde. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied en ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Hoofdstuk 20. Ik weet dat het even veel is, maar het is misschien later goed om dat nog een keer te lezen. Hoofdstuk 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. En daar volgen al die 10 woorden, die 10 geboden. Vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het, bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen, maar God spreken niet met ons, opdat wij niet sterven. Iets verderop, hetzelfde hoofdstuk. Vers 22, toen zeiden de Heere tot Mozes, zo zult gij zeggen tot de Israëlieten, gij hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb. Gij zult naast mij geen goden maken, nog van zilver, nog van goud, zult gij ze maken. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken en daarop offeren uw brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen. Wanneer gij dat met een houweel bewerkt, ontwijdt gij het. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worden. Dan nog wat verderop in datzelfde boek, en dat, dan stop ik met het lezen. In hoofdstuk 29. Bijna aan het eind. Daar spreekt de Heer over een avondoffer en een morgenoffer. Vers 38. Dit is het wat gij op het altaar zult bereiden, 2 eenjarige lammeren, geregeld elke dag. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden, en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Vers 43. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten, en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. En ik zal in de tenten der samenkomst en het altaar heiligen, en Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om voor mij het priesterambt te bekleden. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun tot een God zijn, en ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat ik in hun midden wonen. Ik ben de Heere hun God. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het is natuurlijk, als je echt naar de details wilt, ondenkbaar dat je in één avond een heel Bijbelboek zou kunnen overdenken. Bovendien zou het dan vreselijk dor worden en heel technisch. En dat is ook niet de insteek van deze avonden. We willen zo graag met onze harten genieten. Genieten van de geestelijke rijkdommen die opgetast liggen in dat prachtige boek voor ons. Het woord van God. De Heilige Geest heeft gesproken, heilige mannen Gods door de Heilige Geest gedreven spraken. En die Heilige Geest die vroeger David aanzette tot het dichten van psalmen, die Mozes aanzette tot het noteren van feiten, tot het schrijven, diezelfde Heilige Geest woont nu in de gelovigen. Nou, daar zit je gelijk met een hobbeltje. Ben ik dat? Ik hoop dat u voluit ja zegt. Dat u echt gaat zeggen, ja, ik ben een kind van God door het geloof in de Heer Jezus. Ik bedoel dan niet lidmaatschap van een kerk mee. Ja, niet dat dat onbelangrijk is, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je leven uit God hebt en dat je met je schuld en met je zonde tot God gegaan bent. Dat je die schuld en die zonde voor God beleden hebt en dat je geloofd hebt in dat wat de Heer Jezus juist voor zulke schuldige zondaren wilde doen. En een ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen, heeft het recht, zegt de Bijbel, zich een kind van God te noemen. Omdat ze in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Maar de Bijbel zegt ook, als je het evangelie van je behoudenis niet alleen aanhoort, maar ook aanneemt, is de Heilige Geest, nadat je geloofd hebt, in jou gaan wonen. Daarom wordt in de Bijbel de uitdrukking gevonden dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. God, de Heilige Geest woont in je. De auteur van de Bijbel woont in jou. We schieten al lekker op. Ik zeg dat al vaker, misschien ook de vorige keer gezegd. Maar het feit is dat dat heel, heel erg belangrijk is. De auteur van de Bijbel woont in jou. Je hebt als het ware capaciteit, kracht, genade van God gekregen om die Bijbel ook te snappen. Om het woord van God dichterbij te halen. En nog een keer, het is geen geschiedenisboek. Dan was alles in goede orde met data aan ons meegedeeld. Maar dat is het niet. En het zal ook nu weer blijken vanavond. Door te kijken naar het boek Exodus blijkt dat het meer is dan een opsomming van gebeurtenissen van toen. Genesis is een ouverture, zo zei ik het de vorige keer, een soort opening van de Heer op de hele Bijbel. En Exodus is eigenlijk hoofdstuk 1. Ik ben blij dat je zo sterk bent. Exodus is eigenlijk hoofdstuk 1. Daar begint het handelen ten aanzien van het volk van God. Het volk van God in Egypte terechtgekomen, kwamen in zwaar weer. En misschien is het goed om je dit te realiseren. In Genesis is van het begin tot het eind het hele heilsplan van God te ontdekken. Het begint met de wording, Genesis, wording. En het eindigt met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Zafnat Paneach, zo wordt Jozef genoemd. Hij regeert in Egypte. En wie in leven wil blijven, moet naar Jozef. Een andere weg is er niet. Dat is eigenlijk de boog van het boek Genesis. Van het begin tot en met de regering van de redder van de wereld. Mag ik het overbrengen? Tot en met de regering van onze Heer Jezus Christus. Die redding brengt en zegen brengt. En uiteindelijk volle zegen zal uitgieten voor wie wil. Het volk der Joden, toen nog een man of 70 aanvankelijk. 75 zegt het boek Handelingen. 70 staat hier. Discussie start. Foutjes in de Bijbel. Dat laat ik nu maar even los. Feit is dat ze in Egypte zijn terechtgekomen in de tijd van Jozef. Dat ze daar een mooi plekje hebben gekregen. Het land Goshen. En dat ze daar enorm, enorm in aantal zijn toegenomen. Het boek Exodus vertelt ons dat er een koning over Egypte kwam die Jozef niet gekend had. Ze hebben daar 400 en zoveel jaar, 430 jaar gewoond. Dus ja, er zit gewoon wat tijd tussen. Maar het is niet te veronderstellen dat de farao van toen, de koning, want zo werd die koning in Egypte genoemd, farao, dat die farao van toen gewoon nooit van Jozef gehoord zou hebben. Ik weet niet of u ooit geweest bent, maar u ziet dat voor elke koning en elke hooggeplaatste onderkoning en ministers bijna een piramide staat met sfinxen ervoor en zo. Die hebben hun grafsteden, hun graftomben enorm versierd en er gigantische bouwwerken van gemaakt. Je kunt nooit veronderstellen dat daar waar geschiedenis zo belangrijk is, de naam Jozef gewoon uit de annalen, uit de geschiedenisboeken verdwenen zou zijn. Dat is niet zo. Maar die Jozef was toen alles. En die Jozef had de titel Zafnat Paneach, de naam Zafnat Paneach, nog een keer redder van de wereld gekregen. En de koning die er nu was, zo begint ons boek, wilde met die Jozef geen contact. Nog sterker, hij zegt dat volk de Joden moeten we zien te minimaliseren, dat moeten we onderdrukken, daar moeten we wat mee doen, daar moeten we met beleid tegen optreden. En we hebben een beleidsplan gemaakt om de Joden in elk geval niet te laten groeien, eigenlijk om ze te laten uitsterven. Uiteindelijk willen ze dat alle jongens omkomen, eerst door de vroedvrouwen, dat mislukt, dan door ze in de Nijl te gooien. Nou, dat mislukte dan ook ten dele. Hoe dan ook, ze hebben getracht om dat volk om te brengen. En die situatieschets van toen is voor ons vandaag heel erg belangrijk. Het volk van God in die tijd, het getuigenis van God op aarde in die tijd, had het moeilijk, had het zwaar, stond onder zware druk. En de overste van de wereld van toen wilde niet rekenen met de redder van de wereld. En als ik dat voor vandaag zeg, dan klinkt het zo. Het volk van God van vandaag, jij en ik, als we de Heer Jezus kennen, wij zijn in een zware tijd terechtgekomen. En de overste van deze wereld wil niet rekenen met de redder van de wereld. Dat is de vertaling van er was nu een farao die Jozef niet gekend had. En dat weten we. In de wereld hebt u verdrukking, zei de Heer Jezus al. Ze hebben mij verdrukt, vervolgd, gehaat, ze zullen u dat ook doen. Ze hebben dat groene hout zo behandeld, ze zullen het dorre hout ook zo behandelen. En het is heel belangrijk dat het volk van God zich nu opnieuw realiseert hoe zwaar het is vandaag. Niet om u somber hier vandaan te sturen, maar wel om u het besef te geven dat er echt wat aan de hand is. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, zegt Efeziërs hoofdstuk 6. Dus niet tegen mensen die om ons heen zijn, buren die dwars liggen of zo. Maar onze strijd is wel tegen machten, krachten, overheden in de hemelse gewesten. En de Satan, de tegenstander, wordt genoemd de overste van deze wereld. Daar hebben wij mee te maken. Je ziet in die hele situatieschets van het boek Exodus, het volk van God onder zware druk. Er wordt met beleid tegen opgetreden. Het is niet iets uit de losse pols. Het is heel doordacht. En het volk van God heeft het heel zwaar. Ze moeten meehelpen aan de voorraadsteden van Egypte. En ze moeten meedoen om de economie daar nog beter te laten draaien. Daarbij is het niet zo gemakkelijk. Ik heb wel eens wat lezingen gehouden over het boek Daniël. En daar bij het eerste hoofdstuk een titel bedacht, vroeger eens. Beetje een parodie op wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Weet je wel, dat is een uitdrukking. Maar een wat verbastering daarvan, wie de jeugd heeft, houdt zijn hart vast. Als je nu denkt aan deze tijd, aan de overste van deze wereld, als je denkt aan alles wat er mis kan gaan, aan de explosie die op uitbreken staat, als je denkt aan van alles wat er vandaag gebeurt, en je denkt aan je kinderen, dan heb je ook het idee, o Heer, ze komen in zwaar weer, ze komen in moeilijke omstandigheden, bewaar ze alstublieft. Er is maar één middel. Dat is dat wat Amram en Jochebed deden. Dat zijn de ouders van Mozes. Dat is een biezen mandje maken. Het woord mandje is hetzelfde als het woord ark in het Hebreeuws. Een uitdrukking in het Nederlands zo lek als een mandje. Misschien ken je die. Snappen we ook. Hoe krijg je een biezen mandje ooit waterdicht? Ondenkbaar. Het kan alleen maar met pek. En het woord pek is merkwaardig genoeg hetzelfde als bedekking. Verzoening is ook hetzelfde woord. Hoe krijg je dat kindje bewaard voor de wateren waarin ze zouden, waarin hij zou zijn verdronken? Alleen maar door dat biezenmandje te bestrijken met pek. De ark van Noach, nog een keer hetzelfde woord. Ook bestreken met pek. Ook waterdicht gemaakt. Het zijn geweldige uitdrukkingen. En jij en ik zien hoe onze kinderen vandaag gevaar lopen. Hoe ze in deze maalstroom misschien wel ten onder dreigen te gaan. En wat moet je dan doen? Nou, hetzelfde wat Amram en Jochebed deden. Heren, wij kunnen ze niet bewaren. We kunnen ze niet bij ons houden, we kunnen ze alleen maar loslaten. Maar wat we wel kunnen is, ze vertellen van verzoening. En ze leggen in een bedding, in een mandje, in een ark van verzoening. Daar kunnen we ze in leggen. En alleen dan zijn ze veilig. En dat gebeurde ook. In Egypte is het heel zwaar. En God gaat handelen in het boek Exodus om zijn volk te bevrijden. En er komen dan 10 plagen over Egypte. We kennen ze dat, misschien moest je die plagen vroeger uit je hoofd leren op school. Het ligt een beetje aan de onderwijzer of onderwijzeres. De een vond dat zo belangrijk dat je dat echt moest weten. En de ander die zegt, nou ja, laat maar. Maar die 10 plagen die destijds over Egypte zijn gekomen, omdat God zei, het volk van God zal wegtrekken. En Egypte zei, de overste van toen, de overste, de koning van toen, de overste van deze wereld, zei nee. Die 10 plagen zijn allemaal milieurampen geweest, behalve de laatste. Je moet eigenlijk over 9 plagen spreken en over een eindoordeel. En misschien spreekt het de milieubeweging aan vandaag, maar het is echt zo. En die 9 milieurampen die er toen geweest zijn, vindt u terug in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring. Als u ooit tijd hebt, lees daar Openbaring 13, 16 en u zult die plagen allemaal weer tegenkomen. Dat is heel merkwaardig. En dan gaat het over plagen, over oordelen van God die over deze wereld worden uitgestort. Dat wat we in Exodus hebben, is in feite al een aanduiding, een profetische aanduiding, een vergezicht vanuit verre tijden naar wat er nog gaat komen. En dan ineens krijgt het boek Exodus ook een aparte kleur, glans. Water in bloed veranderd. Dat was de eerste plaag. Egypte is volstrekt afhankelijk van het water van de Nijl. En het water van de Nijl was niet meer drinkbaar. U weet misschien dat 75% van Egypte absoluut woestijn is. En dat de enige plek waar leven is in Egypte, waar je kunt wonen en leven, dat is de plek waar het water van de Nijl komt. Ook door bijstroompjes en dammetjes en irrigatiedingen, weet je wel. Maar alleen die Nijlvlakte is vruchtbaar. Maar als dat water bloed is, dan is er geen leven meer, dan is de economie compleet ingestort. En de Heere maakt duidelijk dat hij een plaag brengt die verregaande gevolgen heeft. En het gaat ons weer goed. We prijzen ons bijna gelukkig, nou, ik zeg het maar heel voorzichtig, dat de economie groeit. En dat het een plusje is van 0,1 of 0,2% volgens meneer Zalm. En die kan het weten. En het gaat zo goed dat zelfs de AOW'ers er 48 euro per jaar bij krijgen. Ik voelde me geweldig vereerd. Ja, per jaar, hè. Nee, het gaat echt goed, hoor. En de zorgpremie gaat ook weer met 52 euro omhoog. Ik wil alleen maar iets zeggen. We praten over dit soort aspectjes en de politieke partijen die beschieten elkaar met. En bij ons ga je er nog meer op vooruit en bij die ga je erop achteruit. Ja, niet alle inkomens, dan gaan we weer onderscheid maken tussen lagere, hogere en middeninkomens. Ik wil alleen maar zeggen, de hele wereld is helemaal gericht op die economie. De beurs gaat weer een beetje leven. Want de lening wordt ook duurder. Ik zeg het u maar van tevoren. God gaat ingrijpen. Op het moment dat het ons goed gaat, hebben we allemaal het idee, wij zitten goed. Maar er komt een oordeel. Er komt paniek. Er komt een enorme crash. Er komt van alles. En God gaat ingrijpen. En de beelden uit het boek Exodus wijzen ons in die richting. Laat het zien dat de toenmalige wereld echt ineengestort is. En de Bijbel zegt in het boek Openbaring dat dat nog een keer gebeurt. Wees gewaarschuwd. Daarom zegt Paulus, wij dan weten de schrik des Heren. We overreden de mensen, laat u met God verzoenen. We willen zo graag dat u wakker wordt. De economie stort in. De tweede plaag waren destijds de kikvorsen. Nu zegt de Bijbel in het boek Openbaring dat er kikvorsen zullen komen. En er staat nog erbinnen bij wat ze betekenen. Namelijk onreine geesten. Geesten van demonen zijn het. Nu in de tijd van Mozes en zo kwamen de kikvorsen in de baktroggen, in de huizen, in de slaapkamers. Ze kwamen overal. Overal onreine geesten. Ik heb het nu vertaald. En dat heb ik niet uit mijn duim gezogen. Dat heb ik uit de Bijbel gehaald. En als ik daaraan denk, dan denk ik, nou, daar schieten we lekker mee op. Alles wordt beïnvloed. Het voedsel. De leefsfeer, de slaapsfeer, overal waar we zijn, onreine geesten, kikvorsen kwamen overal. De derde plaag in die tijd waren de muggen. Sommigen hebben net vakantie gehad en hebben met muggen te maken gehad die het bloed uit je lichaam zogen. Lastige situaties, bloedzuigers. Het leven, het is inderdaad ontzettend pijnlijk en het is ook nog gevaarlijk. De vierde plaag waren destijds de steekvliegen, de irritatievliegen, die alleen maar prikten. En het komt mij voor dat die steekvliegen te maken hebben met de complete irritatie die je overal tegenkomt. Een beetje laamegachtig, weet je wel, ik sloeg een jongeman dood om een buil of zo, weet je wel, zo'n, die sfeer. Zinloos geweld. En mensen die op straat zomaar een tas uit hun handen gerukt krijgen. Ze oud zijn ook nog sterven, net in Dordrecht vorige week. Zulke dingen. Irritatie. Maar ook onder gelovigen, ook in de kerken. Kerkelijke sfeer, irritatie. Vechterijen, botsingen. De vijfde plaag was destijds veepest. Het bezit. Het is niet zeker als je, laat maar zeggen, vroegen ze, hoeveel koeien melken ze bij jullie? Nou ja, dan geef je dus een getal en als je dan geen boer was, dan kon je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Dan kon je hoger denken van ja, ik zie echt kans om ook een paar melkkoeien te hebben. En dat waren dan klanten die je dus ging uitmelken of zo. Maar veepest, het bezit. Was geen garantie meer. En de zesde plaats waren destijds de zweren, uitbrekende puisten. De zevende plaag, ik ga wat vlugger, want anders kom ik nooit en nooit klaar vanavond. De zevende plaag, dat was hagel. Achtste plaats, sprinkhanen. Negende plaag, complete duisternis. Maar zweren, uitbrekende puisten, uitbrekende zonden, hagel. God heeft de hagel bewaard tot de dag van het oordeel. U vindt het in de Bijbel, heel precies gezegd. En duisternis, dat is nu de complete donkerheid van de vorst van de duisternis. En dat deed de farao capituleren. Nu is het heel merkwaardig dat al in het Oude Testament, in het boek Exodus, gezegd wordt dat in de huizen van de Israëlieten wel licht was op het moment dat er duisternis in Egypte was. Goed, u gaat plussen en minnen de komende dagen en u gaat ontdekken dat de drie dagen van absolute donkerheid samenvallen met de drie dagen waarin Israël een lam in huis had. Dat is een heel merkwaardige. Zij moesten voor de tiende plaag een lam in huis nemen. Ze moesten daar drie dagen naar kijken of er een gebrek aan was. Maar die drie dagen van kijken naar het lam vielen samen met de drie dagen van absolute donkerheid. En eigenlijk is dat nog zo. Waar het lam in huis was, was destijds licht. En als het nieuwe Jeruzalem van God op de hemel neerdaalt, dan heeft die stad het licht van zon en maan en sterren niet nodig. Want God is haar licht en het lam is haar lamp. Daar is God zelf en het lam licht. En dan krijg je die dood van een eerstgeborene. En ik wil nadrukkelijk verklaren dat het volk van God toen niet volk van God werd. Ik heb ook die teksten van het Pascha schuilen achter het bloed van het lam heel vaak gebruikt in evangelische zin. Dat je mag vertellen van je mag schuilen achter het bloed van het lam en alleen dan ben je veilig. Amen. Maar ze zijn toen niet volk van God geworden, nadat ze het lam gingen slachten en het bloed aan de deurposten gingen aanbrengen. Ze waren dat al. Juist omdat ze het waren, hadden zij het zo moeilijk. Zij hebben toen in Egypte mogen demonstreren, mogen getuigen. Alleen als je schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. Nu heb ik het Nieuwe Testament niet vertaald. Alleen als je schuilt achter het bloed van het lam, ben je veilig voor het oordeel. En dat is nodig vandaag. Ik zou willen dat dat doordrong. dat we nu opnieuw durven zeggen, alleen als je schuilt achter het bloed van het geslachtenlam, is er bescherming. Er is geen andere weg. Er is geen andere naam. Er is geen andere mogelijkheid om van het oordeel af te komen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En als je de Heer Jezus niet kent, dan blijft de toorn van God op je. En dat zijn diepe en ernstige woorden. Ik hoop van harte dat niemand hier in die zin achter zal blijven. En wij gelovigen die hier zitten, mogen hier in deze wereld zeggen, alleen door het bloed van het lam dat geslacht is. En dat Pascha van toen God voorbij ging, een beeld is van de Heer Jezus, zegt het Nieuwe Testament. Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Dus het is duidelijk de Heer Jezus. En misschien moet het volk van God zich opnieuw realiseren dat we onder grote nood, onder grote druk gesteld zijn. We zijn het een beetje kwijt. We hebben medelijden gehad met mensen in de Oostbloklanden. We hebben de ene actie naar de andere gedaan. Ik niet zelf, maar anderen. We hebben getrouw meegeholpen door te geven, Bijbels te sturen. Anne van de Bijbel was immers de grote smokkelaar van God. Hij ging, bracht, en we kennen ook persoonlijk een groot aantal mensen die in die tijd naar die gelovigen gingen. Die stonden onder grote nood. Het was helemaal niet makkelijk om dan van de Heer Jezus te vertellen. Wij hadden dat niet. We hebben wel teruggedacht aan de tijd van de reformatie. Toen er brandstapels waren en toen er ook vervolging was. En we hebben zelfs de term overgenomen, het bloed van de martelaren. Dat is toch wel het zaad van de kerk. Dat hebben we toen gezegd. Is dat vandaag nog zo? Nee, de Oostbloklanden die hebben dus een wat meer open karakter gekregen. Maar in Noord-Korea is het vandaag bar en boos. Ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet, maar het is echt vreselijk. Als je daar op straat of waar ook openlijk zou zeggen dat je christen bent, nou, dan zit je gelijk in het gevangen. Een dienst, een kerkdienst, mag niet. Contact met andere gelovigen mag niet. Achter elke gelovige waarvan ze vermoeden dat het een gelovige is, staat iemand van de geheime dienst. Het is vreselijk. En er zijn meer landen in deze wereld die ervaren exact wat het volk Israël toen ervoer in Egypte. Wij niet. Wij hebben zo een beetje een gemakzuchtig leventje. We vragen, mogen we deze ruimte gebruiken? Ze zeggen ja. Dat mag je in de krant zetten. Met een advertentie of in een persbericht. En er is niemand die je dat gaat verbieden. Dank God, hè. Ik bedoel niet van, we verlangen naar vervolging, we verlangen naar druk. Maar op hetzelfde moment is er een groot gevaar aan het komen. Wanneer ging het mis voor het eerst echt mis in de geschiedenis van de christelijke kerk? Dat is toen een keizer van Rome christen werd. De vervolgingen stopten bij Diocletianus, dat was de laatste. En daarna was het soms een eer dat je een christen was. En vanaf dat moment kwam de wereld in de kerk. Toen ging het bergafwaarts. Daarvoor groeide de kerk als kool. En dat is in China nog zo. En dat is ook in Korea nog zo. En in Nederland gaan we kerkgebouwen verkopen, want we weten eigenlijk niet precies wat we ermee moeten doen. Als er een projectontwikkelaar komt, die kan er mooie appartementen van maken. Dan woon je toch op een vrome plek. Ik zeg het een beetje sarcastisch, maar dat is wel wat er gebeurt. En wat doen wij dan? Beseffen wij nog in welke tijd we leven dat er vandaag een regering is? Ik heb het niet over de vaderlandse regering. Ik heb diep, voor een aantal mensen diep respect die aan het bewind zijn. Maar als ik mondiaal, als ik wereldwijd denk, dan zeg ik, er is een koning aan het bewind die van de Heer Jezus niks wil weten. En iedereen moet compromissen sluiten en we moeten onze mond houden over de Heer Jezus, over God nog wel, Allah en God is dan ongeveer hetzelfde. Dat gaat allemaal nog wel, maar vanaf het moment dat je zegt, alleen door het geloof in de Heer Jezus, ja, maar dan discrimineer je. Dan heb je gelijk een probleem. Dan word je in de gevangenis gezet. Want dat mag je niet meer zeggen. Het is veel verder heen dan wij vermoeden. En God gaat ingrijpen in deze wereld. En wij, de gelovigen, het volk van God van vandaag, zal met de taal van Exodus moeten zeggen. En wij zeggen alleen door het geloof in de Heer Jezus. Wat er ook gebeurt. En dat is best heftig. Dat deden ze toen. Maar ze deden nog iets. Ze zeiden, we gaan hier vandaan, we horen hier niet. We gaan naar het land waar God ons een plaats heeft bereid. Schoenen aan onze voeten. Lenderen omhort. Staf in de hand. Wij gaan op reis. Wij gaan hier vandaan. Het waren dus, mag ik dat zeggen? Met de taal van het Nieuwe Testament. Het waren mensen die zeiden, we verwachten heel wat anders. We verwachten het niet van Den Haag, ook niet van Brussel of van Straatsburg of van New York of Washington. Wij verwachten het vanuit de hemel, de Heer Jezus. Zoals de Thessalonicenzen zich van de afgoden tot God bekeerd hadden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Ze keken uit naar hem. Nou mag je ook eerlijk zijn. Hoe vaak wordt erover gepreekt? Hoe vaak wordt dit is de taal van het boek Exodus. Dit is nu precies de kern van het boek Exodus. Het volk van God in grote nood. Maar God zegt, ik haal je eruit. Ik breng je daar waar ik je zegenen wil. Ik wil je daar brengen waar ik zelf wonen wil. Daar breng ik je. Die taal. Ja, we hebben eigenlijk die vervolging niet. We hebben ook eigenlijk niet meer zo'n drang. Ja, als het nou heel zwaar was hier, dan zouden we graag weg willen gaan. Toch? Als we het heel moeilijk hadden, dan zei Heer Jezus, vandaar maar alsjeblieft. Maar als het een beetje meezit, dan zeggen, nou, we gaan graag nog trouwen, Heer Jezus. En dat zal ook nog een keer gebeuren. Daar kijken we ook naar uit. Ik zit naar een stelletje te kijken die plannen hebben om. Nou ja, maar zo werkt dat. Zo zit dat gewoon. Of we willen nog graag de andere auto hebben, of dat andere huis hebben, of onze kleinkinderen nog naar de middelbare school zien gaan. Vul maar wat in. Mag dat dan niet? Jazeker mag dat. Maar de gelovigen van vandaag zullen zich moeten realiseren dat dat niet de toekomst is. Daar mag je best blij mee zijn. Maar ik denk als jij je kinderen naar de middelbare school ziet gaan, dat je denkt, nou, ik mag wel weer een bizemandje gaan maken. Toen ze klein waren en nu ze groter worden, nog een keer. Het mandje moet wat groter, denk ik. Dus ik moet er wat meer werk voor doen. Ik moet meer bidden of ik moet meer over verzoening door het geloof in de Heer Jezus spreken. Nou, ik wil die taal van toen gewoon overbrengen naar vandaag. En dan blijkt ineens dat dit boek niet zomaar een geschiedenisboek is van, ik hou niet zo van geschiedenis en dus laat ik het een beetje los. Maar dan blijkt dat dit boek bedoeld is voor de gelovigen van vandaag, die daarin ziet hoe de situatie van toen een boodschap is voor vandaag. Goed, dat volk is uit Egypte gehaald. De eerstgeborenen zijn gestorven. En dat is best vreselijk geweest. Ik denk dat je in de eerstgeborene, als je de taal van de Bijbel goed bekijkt, altijd het hele volk ziet. Ook de gemeente wordt een gemeente van eerstgeborenen genoemd. In de brief aan de Hebreeën. En ik geloof ook dat het een hele bijzondere uitdrukking is. Als uiteindelijk de stam van Levi voor God komt om God te dienen, dan zegt God, nou, zij zijn mij als de eerstgeborenen. Ze representeren in feite het hele volk. Ik wil daar graag, zegt de Heer, gebruik van maken. Zij mogen mij dienen. God zegt dus, dat is de wereld, dat is de overste van deze wereld en dat gebeurt er met deze wereld. En dat moeten wij ons heel helder voor de geest plaatsen. God leidt ze uit en laat ze uit Egypte trekken. Ik laat alle details maar even los dat die farao zei, nou joh, jullie mogen wel een keer zonder kinderen gaan, of zonder haven, zonder je bezit gaan, of je mag niet te ver gaan. Al die gradaties die kom je ook nog tegen als je de tekst leest. Maar uiteindelijk zijn ze vertrokken. En ze zijn door de Heere God zelf, via de Schelfzee, waar ze best paniek gehad hebben in hun denken. Van, hebben we wel de goede keuze gemaakt? Hebben we het wel goed gehad? Hadden we niet anders moeten reageren? Hebben ze dat tot God geroepen? Heere God, achter ons de vijand, links en rechts bergen, voor ons het water van de Schelfzee. En we kunnen geen kant op. En Mozes heeft tot God geroepen en God heeft gezegd, dwars door het water heen. En de oude verhalen die komen weer boven. Ook, ik hoorde dat een keer voor het eerst toen ik nog jong was in het geloof. In Zwitserland was ik in een soort tentdienst en daar zei dus de prediker dat er allerlei mensen zeiden, ach, dat water van de Schelfzee, dat was een soort poel waar je gewoon doorheen kon lopen. Weet je wel, tot aan je knietjes of tot aan je enkeltjes of zo. Waarop degene die dit hoorde zei, dan is het wonder eigenlijk nog veel groter, dominee. Want als in zo weinig water zoveel Egyptenaren kunnen verdrinken, dan moet er een heel groot wonder zijn gebeurd. Nou, zo ongeveer. Maar u weet dat. Maar het was een Schelfzee. Het is niet de Rode Zee. Dat zingen we wel eens in een liedje met de kinderen. Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Maar ik denk niet dat dat klopt. Maar laat maar. Staat ook niet in de schrift. Schelfzee. Ze zijn er doorheen gegaan. En ze zijn aan de andere kant van de Schelfzee gekomen. En daar hebben ze gezien dat de vijand verslagen was. Het paard en zijn ruiter stortte hij, de Heere, in de zee. Ik hoop ook dat je dat pakt. Er is namelijk heel vaak sprake in de Bijbel van een paard en een ruiter. Zeker als je het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, hoofdstuk 19, ziet dat er iemand uit de hemel komt, de ruiter op het witte paard. En dat blijkt de koning der koningen, de Heere der Heren te zijn. Uit het verband is dat heel helder. Het paard. Ik denk dat het instrument is waarvan de bereider zich bedient. En nu zegt Mozes samen met Israël, het paard en zijn ruiter, het hele instrumentarium van de tegenstander en de tegenstander zelf is verzwolgen. Dus alles wat er aan instrument is om te vernielen, om te pijnigen, dat is overwonnen. En als het boek Openbaring dan zegt dat de ruiter op het witte paard alles onder zijn voeten zal brengen, dan snapt u ook die taal. Ze hebben toen de Heere een lied gezongen. Dat lied is het eerste lied in de Bijbel. De eerste keer dat er gezongen wordt, zeg ik niet, maar de eerste keer dat het in de Bijbel staat. Het kan best al veel vaker gebeurd zijn. Maar toen hebben ze gezongen. En ze hebben de Heere geprezen. En als in het boek Openbaring later sprake is van het lied van Mozes en het lied van het Lam, dan denk ik dat je kunt zeggen, daar heb je het begin. Het lied van Mozes is, de overwinning is behaald. De vijand is verslagen. Zo is er geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Veilig, geborgen. Zing het maar, zeg het maar. Heer Jezus, dank u wel dat u zo'n volkomen werk gedaan hebt, dat u ons vrijgemaakt hebt. En vanaf dat moment wil de Heere God met zijn volk aan de slag. En hij heeft jou en mij niet alleen willen bevrijden uit de macht van alles wat hier aan macht is. Hij heeft jou en mij ook willen zegenen. En zo heeft hij ook Israël op adelaarsvleugelen gedragen. Israël als volk, als geheel bij zich gebracht. Met de berg Gods, met de berg Horeb. En daar heeft hij zijn 10 woorden laten horen. Oké, de volgende hobbel. Die 10 geboden zitten we nu nog mee, hoor ik iemand zeggen. In de evangelische hoek zegt men, Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Dus daar hebben we niks meer mee te maken. Nou, die zijn heel gauw klaar. En anderen zeggen, ja, maar we hebben wel te degen te maken en de wet is gegeven en wij moeten dus de wet houden, anders kom je nooit in de hemel. Dat is de meest extreme vorm van de andere kant. 2 richtingen. Ik denk dat ze beide fout hebben. De evangelischen, omdat ze nooit kunnen zeggen dat de wet voorbij is. De wet is niet voorbij. Het is het woord van God. En het blijft het woord van God. En wat God gezegd heeft is eeuwig, want hij is zelf eeuwig. Daarom zei de Heer Jezus, geen titel of jota, geen klein leestekentje, niets kan van de wet afgepeuterd worden. Bestaat niet. Als dat wel gebeurt, is het de boel. De wet is heilig en goed. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat we ons de vraag mogen stellen, wat zou de Heer dan bedoelen? En ik hoop zo van harte dat u, dat wij vanavond doorkrijgen, dat God zegt, ik heb jullie uit Egypte gehaald, ik heb jullie bij elkaar gebracht, ik heb jullie tot mijzelf willen brengen en nu wil ik jullie zegenen. Nu wil ik jullie van mijn zegen laten genieten. En ik heb daar mijn woorden voor, mijn spelregels voor. Een beetje te zwakjes. Ik heb daarvoor mijn 10 geboden. Die 10 geboden die zijn niet, laat ik maar zeggen, de correctie van God, het rode potlood van God, om iedere keer aan te geven hoe fout je zit. De 10 geboden zijn gegeven om optimaal te kunnen genieten van de zegen van God. En het volk was best bang voor God. Die denkt, Heere God, u die zo machtig bent, u die in Egypte zulke dingen kunt doen, u die een verterend vuur bent, de berg stond in laaiend vuur, u die een geluid hebt dat alleen maar sterker wordt, de bazuingeluid werd alleen maar sterker, u die spreekt, u de verhevene, u de majesteit zelf, u. En u spreekt en u zegt, dat zijn mijn woorden. Het volk deinsde achteruit en was een beetje bang. En op hetzelfde moment zegt God, je hoeft niet bang te zijn, want ik wil jullie zegenen. Ik heb een altaar waar ik kan staan en zegenen. Dat zegt de Heer in Exodus 20. Dat zijn die prachtige uitdrukkingen. En die zou je je eigen moeten maken. Dat de Heere God jou en mij wil zegenen. Hij wil je niet met het rode potlood vertellen hoe fout je bent en hoe vaak je blundert. Hij wil je juist bemoedigen. Hij wil je zeggen, ik wil je zegenen. Maar kom dan bij mij. Zoek het dan niet ergens anders. En ik heb een altaar waar ik kan staan en zegenen. Nu weet je misschien, en dat komt de volgende keer zeker nog een keer. Een altaar in de Bijbel is altijd een heenwijzing naar het kruis van onze Heer Jezus. Waar het offer aller tijden ooit gebracht is. Ik heb een altaar. En bij dat altaar mag je komen, daar sta ik om jou te zegenen. En daarom zegt de Heere God, dat altaar dat moet je ook niet fatsoeneren. Dat moet je ook met je gereedschap afblijven. Dat moet je niet met een houweel gaan bewerken. We lazen dat samen. Hè? Dat je dat altaar, als het van stenen gebouwd is, niet met een houweel moet gaan bewerken. Ik zal u een voorbeeld geven. De Heere God zegt, de tempel moet zo en zo ingericht zijn. Als je binnenkomt, loop je eerst tegen het altaar aan. Er is een koning geweest, een zekere Agas, die zei, ja maar dan kan de koning van Syrië, van Damascus, als die komt, dat is niet zo appetijtelijk voor die man. Dus die heeft dat altaar een beetje aan de kant geschoven, heeft een ander altaar daar neergezet. Hoort u het? Een altaar aan de kant geschoven, het altaar van de Heere, en een ander altaar daar neergezet. Hij was het dus aan het fatsoeneren, hij was het aan het bewerken. Hij was met een houweel bezig om daar wat vorm aan te geven. En hij heeft bovendien de ingang verlegd, zodat hij niet zomaar padoes tegen het altaar zou aanlopen. Toen, in de eindtijd van de koning. En als u mij vandaag vraagt wat er nog over is van het kruis van de Heer Jezus, ja, dan moeten we ons, en dat zei ik zo pas al, we moeten ons stilhouden als het om andere godsdiensten gaat. We mogen dan over het kruis niet meer spreken. Over het bloed van de Heer Jezus niet meer spreken. We zijn langzaam maar zeker gewend geraakt aan de idee dat het kruis en wat andere vormen, ja, natuurlijk als symbool, als kettingje, als geloof, hoop en liefde, bovenop de kerk. Maar de inhoud van het kruis, het altaar van onze Heer Jezus, waar het offer gebracht is een beetje weggestopt. En de Heere zegt, daar moet je afblijven. En vanaf dat moment heeft de Heere gezegd, en ik wil bij jullie wonen. En dat is misschien wel het grootste stuk van het boek Exodus, dat de Heere God zegt, ik wil een huis hebben bij jullie. Ik wil niet dat jullie op afstand staan. Ik wil ook niet dat jullie bang zijn voor me. Ik wil jullie ook zegenen, ik wil jullie blij maken, ik wil jullie gelukkig maken en ik wil bij jullie wonen. En dan krijg je die tabernakel, het huis van God, de eerste keer dat een tent van God bij de mensen is. God woont bij de mensen. Over die tabernakel is heel veel te zeggen. Avond en avond en avond kun je erover spreken. Een schitterend onderwerp. Je kunt er evangelie mee brengen, zeggen hoe kom je daar waar God woont, maar je kunt ook het ook omdraaien. En dat moet misschien wel. Ook toen waren zij al God, al volk van God. En God heeft gezegd, hoe kan dat wat volk van God is, meer zien, meer begrijpen van de Heere God zelf. Hij wilde bij ons wonen. En ik hoop dat dat overkomt. Dat je nu durft te zeggen, wat is het geweldig dat wij in deze wereld, die onder de invloedssfeer van de tegenstander van deze van de Heere ligt, waar de boosheid groeit en waar ontwrichting toeneemt, dat wij in deze wereld beseffen dat we alleen door het geloof in de Heer Jezus gevrijwaard worden voor het oordeel. Dat mogen we onze buren vertellen, dat mogen we onze families vertellen, dat mogen wij proclameren, uitdragen. Het verkondigen van de dood van de Heer Jezus, avondmaal, is proclameren dat zijn dood de enige weg is. Maar vervolgens heeft de Heere God ons niet alleen in deze boze wereld gezet en zegt, nou, dat moeten jullie dus maar ophoesten, dat moet je dan maar gaan brengen, dat moet je gaan vertellen. Hij heeft ook gezegd, ik wil bij jullie wonen. Dus het is niet alleen het verlaten van een boosaardig gebied, het is notabene ook het binnengaan, het binnentreden van een heel ander terrein, namelijk het terrein waar hij woont. Dus niet alleen het verlaten van het goed en helder hebben hoe boos en verschrikkelijk deze wereld is, maar zelfs nu mag je gaan genieten van de plek waar hij, de Heer Jezus, ons hebben wil. Nu heb ik in het verleden heel veel lezingen gehouden over de tabernakel. Zelf heb ik nog steeds een model van de tabernakel. Ik heb wat geboft daarbij misschien. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Het is me zomaar in mijn handen gelegd. Ik laat het verder los hoe ik eraan gekomen ben. Dat is een heel verhaal. Maar feit is dat je met die tabernakel ontzettend veel kunt doen. En ik geloof dat elke gemeente, elke gelovige het onderwijs van de tabernakel nodig heeft. Als een soort basis. Want elk stukje van die tabernakel vertelt ons iets over de Heer Jezus. Alles. Als je mij vraagt, hoe kun je dichter bij God komen? De Heer Jezus zei, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan kom je alleen maar aan de buitenkant ineens bij een ingang. Er is maar één ingang bij die tabernakel. Er zijn niet 4 ingangen of 12. Er is maar één ingang. Hoe kun je dichterbij komen? Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En zodra je binnengekomen bent, loop je pardoes tegen dat altaar aan. En dat was niet een heel klein altaartje, maar het was een levensgroot altaar. Ongeveer zo. Je kunt ook niet zeggen, dat heb ik over het hoofd gezien of zo. Dat kon al helemaal niet. Je beseft het ook. Als de Heer Jezus de weg is, dan zal ook de volgende stap de Heer Jezus zijn. Nu, alle stappen van de tabernakel hebben te maken met de Heer Jezus. En uiteindelijk kom je in het heilige der heiligen. En hij, de Heer Jezus, zegt, en ik wil zo graag dat jij met mij geniet, dat jij met mij samen bent daar waar ik ben. Dat is subliem, mijn broeder, zuster. Het is niet alleen kommer en kwel en deze wereld is zo boos en de narigheid neemt alleen maar toe en we zien alleen maar beren en leeuwen op de weg. Ik hou dat vol, ik laat dat staan, wat ik zei, dat laat ik staan. Maar ik ga ook zeggen dat de gelovigen van nu niet alleen de wereld zien met alle moeilijke dingen, maar dat ze ook het huis van God voor zich hebben. Begrijp u dan, het Nieuwe Testament zegt, terwijl wij dan broeders volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heilige der heiligen. En we een grote priester over het huis van God hebben, de Heer Jezus. Laten we toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof. Laten we dan gaan. Kom dan. Is het alleen maar kommer en kwel? Is het alleen maar narigheid en verschrikking over deze wereld? Een soort sombere deken? Ja, dat laat ik staan. Maar de andere kant is ook dat de Heere God ons in het boek Exodus ook in evenwicht houden. Te zeggen, ja, maar ik heb ook wat anders. Ik heb ook een ander terrein. Ik heb een heel ander uitzicht voor je. En dat uitzicht is in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen. Wat zei David in Psalm 23? Eén ding. Dat was trouwens 27. Maar aan het eind van 23 is het ook zo. Eén ding zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren tot in lengte van dagen. Eind van Psalm 23 en Psalm 27. Beide psalmen. Dit was het. Voor hem was dit het. En Mozes heeft als geen ander daar in het huis des Heren een plek gehad. En heeft daar op een geweldige manier genoten. Jij en ik mogen het boek Exodus oppakken. En Mozes, wat zou de Heer ons dan willen zeggen met dit boek? Onze kijk op deze wereld. Het oordeel van God komt over deze wereld. De enige mogelijkheid om gevrijwaard te worden voor het oordeel is schuilen achter het bloed. Vervolgens uitgaan, schoenen aan de voeten, staf in de hand, lenderen om God, gereed zijn om weg te gaan. Noem dat maar een Maranatha-christen. En vervolgens zegt de Heer, maar ik wil jullie ook laten genieten. Want ik wil bij jullie wonen. En jullie mogen bij mij zijn. En ik wil jullie zo zegenen, dat je het eigenlijk niet op kunt. Dat is de kern van het boek Exodus. Het is een heel mooi Bijbelboek. Niet alleen geschiedenis, het is bemoediging. En de Heer zegenen jullie en mijzelf. Amen. Vader, we willen danken voor het prachtige boek Exodus. Voor dat wat u ons zeggen wilt door uw Heilige Geest. Ook vanavond zeggen wilt dat u ons zo blij wilt maken met uw zegen. Maar ook met zicht op onze omgeving. We zeggen wel eens tegen elkaar, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. We zijn gewaarschuwd. We weten wat er met deze wereld gaat gebeuren. De wereld gaat voorbij. En haar begeren, dat wat ze aan mooiheid heeft. Maar wij die de Heer Jezus kennen, we zullen behouden worden. U wilt ons uitleiden, uitredden, uittocht. We willen u danken dat u ons nu al tijdens die tocht, tijdens dit proces, wilt bemoedigen door bij uzelf te kunnen komen, door in uw nabijheid te zijn en door te genieten van dat wat allemaal spreekt van de Heer Jezus. Of wilt u ons de details van die tabernakel bijbrengen, teruggeven of laten onderzoeken. Wilt u ons zo een hele zegenrijke tijd geven, nadenkend over dit boek Exodus. We danken u en prijzen u dat u zulke dingen in uw woord hebt vastgelegd. En dat het u gaat om de verhoging van onze Heer Jezus. Om de eer voor uzelf, maar ook om de zegen voor ons. U wilt dat wij nu genieten, dat we nu blij zijn in het genieten van de Heer Jezus. Amen.